Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Fijn dat je luistert naar BNR's Big Five. Klimaatverandering, een afname van biodiversiteit, de coronapandemie. De mens wordt gezien als veroorzaker van de grote problemen van deze tijd. En de wereldbevolking stijgt in de komende eeuw naar schatting van ruim 7,5 miljard nu naar 11 miljard. Zijn we inderdaad met te veel of valt het allemaal wel mee? In BNR's Big Five praten we over de vraagstukken en taboes rondom overbevolking. En dat doe ik vandaag met Paul Gerbrands. Hij is historicus en oprichter van de Club van 10 miljard. Goedemorgen.
Goedemorgen.
We beginnen met stellingen hier. Mag u met eens of oneens op antwoorden? Nuanceren kan later. De wereldwijde bevolkingstoename leidt hoe dan ook tot een ramp van ongekende omvang.
Volstrekt mee eens.
De overheid moet bepalen hoeveel kinderen we mogen krijgen.
Nee.
Als ik de Club van 10 miljoen 25 jaar later had opgericht, was mijn boodschap wel aangekomen.
Die kans is groot, ja.
Ik maak er een eens van. Ik heb de site van de Club van 10 miljoen eens goed zitten bekijken. Ik heb er wat zitten grasduinen. Er staat een spotje op van een opa met zijn kleindochter die op reis zijn door het Nederland van nu. Kleindochter verbaast zich over de drukte die er is. En opa hoopt maar op het feit dat het beter zal worden. Dus die files, dat die verdwijnen, dat er nog huizen zullen zijn, dat de dijken het zullen houden. Ik wil er één stukje laten horen aan de luisteraar.
Maar ik wil je hoop niet. Ik wil dat je in paniek raakt. Ik wil dat je de angst voelt die ik elke dag voel. Ik wil dat je handelt.
Ja, dat zegt de kleindochter tegen ons allemaal. Ik wil dat jullie handelen. Er staat ook een teller op de website van de Club van 10 miljoen. Die tikt gestaag door richting de 8 miljard. Want daar zijn we nu toe onderweg nu. Dat is het aantal mensen straks op aarde. Wat gaat er eigenlijk door u heen als u naar die teller kijkt, vroeg ik me af.
Nou ja, ik ben natuurlijk historicus. Dus ik bekijk het vanuit de situatie achter mij. En dan zeg ik, dan is het wel heel erg snel gegaan. En de verdubbelingssnelheid van de wereldbevolking neemt toe. Iedere keer weer. De ene keer duurt het 100 jaar voordat de wereldbevolking verdubbelt. En dan duurt het 40 jaar. En dat gaat in een razend tempo. En wat er dus nu op ons afkomt. Ja, de mens is de meest schadelijke vreter die er is. Hij maakt alles kapot. Het is een enorme egoïst. De natuur, ja, is er alleen om hem te behagen. Ik denk dat wij recht op het ravijn afstevenen, ja.
Want voor hoeveel mensen is er plek op aarde, volgens u?
Nou, we hebben in de loop van de 25 jaar dat ik voorzitter was van die stichting een inventarisatie gemaakt. En we hebben ingeschat, en dat is natuurlijk een inschatting niet. Ja, het is geen natte vingerwerk, maar wij dachten 4 miljard. Dan kun je fatsoenlijk leven. Want u moet natuurlijk niet vergeten dat al die mensen die nu nog in een kartonnen doos wonen of in een houten barak, die willen straks ook een auto en die willen ook vliegen. En dat is volkomen terecht. En die willen een goede opleiding, enzovoorts, enzovoort. En als je dus 8 of 10 miljard mensen straks al die luxe ziet hebben, dan is de lucht vergeven van de vliegtuigen. En dan is het normaal mensenleven niet meer mogelijk. Tenzij je dus alle natuurgebieden ombouwt tot plaats waar de mens kan genieten en vertoeven.
Ja, want ik las inderdaad ook op de site dat de aarde kan maar voor 4 miljard mensen een kwaliteit van leven bieden op het niveau van de Europese Unie, zoals we dat nu kennen.
Ja, dat hebben ze denk ik van onze site overgenomen. Twee waren de eerste die daarmee kwamen.
Ja, en met 8 miljard mensen zal de welvaart per persoon dalen tot dat van een arme boer.
Dat
zijn al met bijna 8 miljard mensen, dacht ik.
Ja, nou, als je dus allemaal gaat leven als een, zeg ik altijd, als een Tibetaanse monnik met 's morgens een kopje thee en 's middags een beetje rijst, en je gaat niet op vakantie, ja, dan kunnen er misschien wel 20 miljard mensen leven. Ja, maar niemand wil dat. Iedereen, wat ik u net zei, iedere eenvoudige Indiër van nu wil straks ook een goede toekomst. Ja. Dus dat inleveren, dat zie ik niet gebeuren. Als je nu om je heen kijkt en je ziet dat mensen voor één keer de prijscompensatie niet krijgen, of geen salarisverhoging, dan gaan ze staken. En wat doen de vakbonden? Die steunen dat. Dan ligt het hele land plat. Dan denk ik, ja, hoezo milieu?
Ik snap die vergelijking niet helemaal.
Nou ja, wij staken gewoon door. Wij willen gewoon salarisverhoging. Wij willen het ieder jaar beter. We willen meer kunnen besteden. We willen een groter huis. We willen meer op vakantie. En ja, tegelijkertijd geven wij op het milieu.
We willen niet indikken. En het is dus een illusie. Niet door, het is een illusie dat we dat ook willen doen als we dat op wereldschaal bekijken.
Ja, precies. We moeten ons niet. Ik heb niet de indruk dat wij als mens bereid zijn om in te leven.
Maar dan kwam u tot het besef dat we met te veel mensen zijn.
Dat was in 1994. Ik was verhuisd uit de Randstad naar Zuidoost-Brabant aan de Belgische grens, omdat ik dacht, ik wil wel eens wat meer natuur, wat meer groen, wat meer bossen. En toen ben ik daar naartoe gegaan, dat was in de jaren 70. En toen zo in de jaren 90, toen bleek dat het in de regio Eindhoven veel drukker was geworden dan het ooit in Den Haag was toen. En toen dacht ik, ja, nou kan ik weer vluchten en naar Frankrijk verhuizen. Ik heb ook wel iets geprobeerd om eens op een middelbare school in Frankrijk terecht te kunnen. Maar ik dacht, nee, ik ga vechten. Nu ga ik er iets aan doen. En toen ben ik dus met die stichting begonnen.
Het begon met de persoonlijke ervaring, mijn omgeving wordt te vol.
Ja.
En toen ging u dat uitbreiden op wereldschaal.
Ja, het is niet een gevolg van mijn academische studie. Want tijdens mijn opleiding was het woord overbevolking een marginaal begrip. Dat kwam in China misschien voor.
Ja, maar dus die eigen ervaring van, ik ben vertrokken uit de Randstad vanwege de drukte. Zuidoost-Brabant wordt net zo druk. Dan kan ik wel weer verder gaan, op zoek naar meer rust, maar ja, op wereldschaal blijven maar doorgroeien.
Ja, en dat zie je nu ook weer gebeuren. Op dit moment zie je dus dat heel veel mensen uit de Randstad, die ook steeds voller wordt, vertrekken. De rijkeren die groeperen zich rond de Veluwe. Die wonen daar in bungalow, mooie vrijstaande huizen. De mensen van de middenklasse die gaan naar Drenthe. En nou, als je dan hoort zeggen dat er 1 miljoen huizen moet worden gebouwd, dan denk ik dat het niet verstandig is om die in Noord-Holland neer te zetten, want dat ligt voor een groot deel onder de zeespiegel. Dus een beetje verstandig mens gaat dan naar Drenthe. En ik denk dat daar de komende 15 jaar ook steden van zo'n 100.000 tot 200.000 huizen inwoners zullen verrijzen. Ja, ja. En dat daar vliegvelden komen en vierbaanswegen. En ja, dan wordt Drenthe, wat ooit toch een mooie provincie was, dat wordt dan één grote picknick.
Ja, dat wordt net zo vol als het nu misschien in Zuidoost-Brabant is.
Ja,
u strijdt al decennia tegen overvolking. Want toen u dacht, ik ga niet meer vluchten, ik ga vechten, werd de Club van 10 miljoen opgericht. Daarmee wordt aandacht gevraagd voor de boodschap, het aantal mensen op aarde moet worden teruggedrongen en maximaal 10 miljoen mensen hier in Nederland. Jullie hebben op een heleboel manieren geprobeerd jullie boodschap te verspreiden.
Ja, ik heb heel wat politici gesproken. Ik heb legio hoogleraren ontmoet. Ik heb er tientallen in mijn stichting actief gezien. In de adviesraad, in het bestuur, maar ook in de werkgroepen daaromheen.
Wat heeft het opgeleverd?
Heel veel deskundigheid. Heel veel support. Maar het probleem was eigenlijk altijd dat het alleen maar hoogleraren waren die met emeritaat waren. En als je dan een hoogleraar benaderde die nog in functie was, dan was het antwoord stevast, ja, maar dan krijg ik gedonder met mijn universiteit. Dat kan niet.
Omdat het een taboe is.
Omdat het een taboe is. En dat was dus ook met de politici. Ik heb er heel veel gesproken. Ik heb gecorrespondeerd met Van Acht, met Van der Stoel. Die heb ik ontmoet. Ik heb met Fortuyn gepraat. Ik heb met Kamerleden van alle partijen heb ik Kamerleden gesproken. Sommigen wilden mij niet eens ontmoeten, maar er waren er ook bij die zeiden van, nou, voor meneer, u heeft een punt, u heeft groot gelijk. Maar het probleem was, als je er een camera bij hield of een microfoon onder hun neus duwde, dan was het ineens van, ja mijn partij heeft nog geen standpunt en dit en dat. Het mooiste voorbeeld, dat vond ik van Max van der Stoel. Die was bij een van die hoogleraren met wie ik goed bevriend ben geraakt. Een keer op bezoek toen ik er was. Dat waren clubgenoten.
Ja.
En Max die was het er helemaal mee eens. Van ja, geweldig, ontzettend goed initiatief. Overbevolking, dat is verschrikkelijk. En daar moeten we iets aan doen. En in die tijd had ik net mijn eerste boek geschreven. Dat was nog een manuscript. Mijn land van veel en vol. Vol met cijfertjes. Ben je dan bereid om daar een voorwoord in te zetten? Oei, ja, toen zag je dan, toen werd het al wat problematisch. Ja, dus toen belde hij me later op van ja, mijn partij zal dat niet accepteren. Nee. Toen dacht ik, ja man, als je ballen hebt, dan doe je het wel. Ja, maar dus goed.
In het openbaar vond u bij de politiek weinig weerklank. De hoogleraren die durfden zich alleen uit te spreken als ze al teruggetreden waren, als ze met emeritaat waren. U zelf dacht u op een gegeven moment, nou, we moeten het ook van donateurs hebben. En bij de oprichting had u verwacht, begreep ik, al snel 100.000 donateurs te hebben. Tellen bleef steken op 3.000.
Ja, ik hoopte, ik had natuurlijk gedacht, nou, dit is zo'n hot item. Dit is zo ontzettend belangrijk. Maar de angst en de vooroordelen, die waren gigantisch. Die waren gigantisch. Ik weet nog goed, de eerste keer dat het naar buiten kwam, dat ik die stichting had opgericht, hoorde ik met het oog op morgen in een programma een paar journalisten met elkaar. En die begonnen te schaterlachen. Heb je dat nou gehoord? Er is iemand die wil de bevolking in Nederland op termijn terugbrengen. Wat een psychopaat, wat een idioot, wat een fascist. Het waren precies dezelfde woorden die ik nu over Pieter Omtzigt hoor. Toen dacht ik, ja, zo gaat dat af en toe.
U voelt zich ook een klokkenluider, in zekere zin.
Ja, ik ben in zekere zin een klokkenluider. Sterker nog, ik heb heel hard aan de bel getrokken en ik heb hem niet uit het veld laten slaan, maar ik heb ook heel veel vervelende brieven gehad en hele rare gesprekken voor de camera gehad, waarbij je echt zwart gemaakt werd waar je bij zat. Het is onvoorstelbaar.
En dat komt allemaal omdat het een taboe is, zegt u ook? Of zou het ook zo kunnen zijn dat andere mensen zich er misschien gewoon minder druk om maken dan u doet?
Nee, heel veel mensen maken er zich niet druk om. Die kijken niet verder dan hun neus langer is. Dat geloof ik en dat neem ik ze ook niet kwalijk. Want ja, niet iedereen heeft nou eenmaal de gave om zich heen te kijken. Heel veel mensen hebben al moeite genoeg om een dagelijkse boterham op tafel te krijgen. Dus, en dat is nou eenmaal zo. Maar de mensen die het wel zouden moeten weten en het hadden kunnen weten, dat waren de mensen die wegkeken, die voor hun eigen hachie kozen. En soms ging dat heel ver. Ik heb één keer in het Buitenhof gezeten bij Paul Witteman. En daar zat Meili Vos tegenover mij van de Partij van de Arbeid. Zij is nu fractievoorzitter, geloof ik, in de Eerste Kamer. En op een goed moment boog ze zich naar voren en vouwde haar handen om haar mond. En toen de camera niet op haar en ook niet op mij was gericht, zei ze, je bent een vuile racist. Midden in de uitzending. Ik heb het vermoeden dat Paul Witteman het heeft gehoord. Ik heb het hem nooit gevraagd. Maar voor mij was het programma op dat moment afgelopen.
Ja, en dat zegt iets over de weerstand die het oproept.
Want precies.
Uw club heeft het ook over een immigratiestop. En daar heeft dit natuurlijk mee te maken. Voordat we daar naartoe gaan en voordat we het ook inhoudelijk hebben over wat nu het probleem is van die enorme toename, bevolkingstoename, wil ik nog heel even over die politiek spreken. Want u heeft ook overwogen zelf een partij op te richten. De Partij tegen Overbevolking.
Ja.
Dat is nooit iets geworden.
Nee, ik had al vrij snel door dat ik daar zoveel tegenwerking kon verwachten. Dat het helemaal geen enkele zin had om dat door te zetten. En toen dacht ik, dat moet ik niet doen, dan moet ik stoppen. Niet dat ik ergens bang voor was, maar ik dacht, dit wordt een lijdensweg. Ja. En je ziet dat trouwens in het algemeen. Hè, toen D66 begon, was de Partij van de Arbeid degene die roept, dat is helemaal niet nodig.
Nee. Maar die leidensweg,
wij zijn dat toch.
Snap ik, maar die leidensweg is het sowieso geworden. Want uw boodschap won geen weerklank in het openbaar. U werd uitgemaakt voor racist. Politiek gezien vond u geen weerklank. Dus het is sowieso een leidensweg geweest.
Het is een leidensweg geweest. En ik heb me ook heel vaak afgevraagd, waar ben ik nou toch mee bezig? Maar ik zag het om me heen en ik zie het nog steeds aan mij. Dacht ik, zijn die mensen nou allemaal stekenblind? Maar het is mij duidelijk geworden dat pure angst is. Ik zal het geen lafheid noemen, maar het is pure angst van politici om uit te komen voor hun mening, uit angst daarop te worden afgerekend. Ja.
The Big Five. Art Rooijakkers.
Deze week 5 kopstukken over overbevolking. Vandaag de gast Paul Gerbrands, historicus en oprichter van de Club van 10 miljoen. Een man die zich al een kwart eeuw inzet tegen die bevolkingsgroei, tegen die overbevolking, en daar een eenzame strijd ook tegen voerde. Hoeveel kinderen heeft u zelf eigenlijk?
Ik heb zelf 3 kinderen. Ja. Die zijn geboren in de jaren 70, begin 80. En ja, toen was ik me nog helemaal niet bewust van dit probleem. Er zijn wel eens mensen die hebben gezegd, nou, dan had je je mond moeten houden. Maar toen dacht ik, ja, eens een dief, altijd een dief. Nee, ik dacht...
Voortschrijdend inzicht heet het
ja,
volgens mij.
Ja, dat mag je zo noemen. Ja.
Had u in deze tijd nog kinderen gekregen?
Minder, ja. Ja, en ik denk, als je kijkt naar de gemiddelde cijfer bij de Nederlandse vrouw, pak een beet 1,6, dan zeg ik, nou, dat is een signaal ook. Hè? Als de Nederlandse vrouw zegt 1,6 kinderen gemiddeld is genoeg, en dat besluit samen met haar man, dan is dat ook een signaal aan de overheid. Van ja. Wij willen het graag kleiner houden.
Maar dan heeft u 2 keer zoveel kinderen gekregen als gemiddelde. Denkt u dat u dat ongeloofwaardig gemaakt?
Nou ja, dat is niet aan mij, dat is aan de anderen. En die vonden eigenlijk al dat ik ongeloofwaardig was, nog voordat ik een woord had gezegd. Dus.
Vanwege het thema zelf bedoelt
u? Vanwege het thema zelf, ja.
Want als we daar eens naar kijken, de aarde kan volgens u dus maximaal 4 miljard mensen aan. Toch groeit de bevolking deze eeuw, de wereldbevolking, naar verwachting door naar ongeveer 11 miljard. Wat is nou het grootste probleem van overbevolking in uw ogen?
Het grootste probleem van overbevolking is in de eerste plaats, de mensen zijn er niet van gediend dat je je gaat bemoeien met hun seksualiteit. Als jij tegen iemand zegt, je zou maar 1 of 2 kinderen moeten hebben, dan gaan de stekels omhoog, van dat bepaal ik zelf wel. En als ik 16 kinderen wil, dan vraag ik kinderbijslag aan voor 16 kinderen. En daar heb jij je niet mee te bemoeien. En dat is ook de grote angst van de politiek. Die willen daar niet intreden. Tegelijkertijd zien we wel dat we de mens alle mogelijke beperkingen opleggen, in die zin van 80 door een stadscentrum rijden. Ja, dat vinden we niet meer zo leuk, hebben we borden voor. 30, 40, 50. En daar houden we ons aan. Tot dat inzicht zijn we gekomen. En dan denk ik van ja, tot dat inzicht van minder kinderen zouden we ook moeten komen.
Want we hadden het in die eerste minuten van dit uur kort over wat het probleem is van het feit dat er gebeurt als er zoveel mensen bij komen. Iedereen wil wil zo welvarend zijn als hier in de Europese Unie. Dat was eigenlijk de stelling van u.
Ja.
Dus ja, we gaan niet indikken, dus we verbruiken de aarde.
Ja, ik zei het al, een mens is een zeer, zeer schadelijke vreter. Die maakt alles kapot. En als je nu kijkt naar de situatie van de landbouw, de veeteelt en het milieu in Nederland, dan zien we dat de veeteelt eigenlijk de hele zaak kapot maakt. Want wat doen wij? Wij eten met z'n allen vlees. En dat is op zich niet erg, maar we eten vervuild vlees. En dat vlees dat wordt veroorzaakt, wordt opgebracht door koeien die in stallen staan en in koeienflats. En 3/4 van dat vlees gaat bovendien nog eens van die kleine stukje grond naar de rest van de wereld. Alsof het zo nodig is dat wij de rest van de wereld van vlees moeten voorzien. En dan schilderen wij ons in de hoek eigenlijk.
Ja, maar toch even, want die stelling in het begin was, de wereldwijde bevolkingstoename leidt hoe dan ook tot een ramp van ongekende omvang. Ja. Schets die ramp eens.
Wat er op dit moment gebeurt, is dat overal in de wereld kinderen worden geboren als een vanzelfsprekendheid. En ik zal het voorbeeld geven, als wij met onze liefdadigheid en onze charitatieve instellingen 10.000 Somaliërs een ticket zouden geven van jongens, kom maar naar Nederland. Dan komen hier, terwijl onze eigen bevolking krimpt, komen hier 10.000 Somaliërs naartoe. Die krijgen een huis, die krijgen een baan, die krijgen enzovoort. En wat gebeurt er daar? Helpen wij dat land daarmee vooruit? Nee. Een jaar later zijn die 10.000 plaatsen weer opgevuld en gaat de productie van nieuwe mensen weer even hard door. En dat groeit maar. Op dit moment zien we bijvoorbeeld.
Maar wat is het probleem van die groei? Dat heeft u nu. Nou, u vraagt het nu 3 keer en heeft nog 3 keer geen antwoord gegeven.
Ik ga nu het voorbeeld geven van Nigeria. Nigeria is een land waar altijd zo'n 100, 200 miljoen mensen hebben gewoond.
Ja, dat gaat enorm groeien de komende eeuw.
Op dit moment zijn ze op weg naar 1 miljard.
Exact.
Wat kan er in Nigeria nog gebeuren? Die miljard mensen kunnen daar niet allemaal wonen, leven, eten, slapen. Er is geen plek voor. Je kunt het alleen volbouwen, maar er leeft straks geen leeuw meer. Hoe moet je daar landbouw bedrijven? Wat gebeurt er dus? de overflow van die mensen, die gaat weg. Die gaat rondtrekken naar Zambia, naar Rhodesië, naar Europa. Straks komen ze met...
Hij heet niet meer Rhodesië, maar goed, ja.
Nou ja, heet dan Zimbabwe. Die gaan straks in rubberbootjes met tienduizenden tegelijk de Middellandse Zee over. Ook daar is op zich niks op tegen. Maar het blijft maar groeien. Het zwelt overal aan. Het is niet alleen Nigeria, het is China, het is India, het is Bangladesh.
Ja, maar dat laatste klopt alleen niet. Want uit de cijfers van de Verenigde Naties blijkt dat... in Afrika de bevolkingstoename inderdaad de komende eeuw zal plaatsvinden, maar dat in alle andere continenten de bevolking krimpt.
Ik geloof helemaal niets van die cijfers. Ik zal u een voorbeeld geven. Zal ik dicht bij huis blijven en beginnen met het Centraal Planningbureau en het Bureau voor de Statistiek. Ja? Die hebben al decennia geroepen: mensen, maak je niet al te druk, het blijft op 14 miljoen steken in Nederland. En dan werd het 14,5. God, het werd 14,5. En dan werd het 15. En dan werd het 15. Nou, boven de 16 komen we niet uit. En dan werd het 16. En dan gaan we richting 17. Ja, 17, nou, dat zullen we nooit halen. En nu is er weer een rapport van het NIDI. En die zitten weer op dezelfde toer. Die zeggen van, nou, 18, 19, 20. En dan hebben we het wel gehad. Terwijl ik denk, 18, 19, 20. Het worden er veel en veel meer.
Hoeveel
en
mensen verwacht u in de komende eeuw in Nederland?
In de komende eeuw denk ik dat we de 15 naar 20 miljoen wel halen. Want wat ik u net schetste...
Maar we zijn nu met 17 miljoen.
We zijn nu met 17 miljoen, beginnen bij 20... en dan zullen we doorgaan naar 25, 30.
En waar is dat op gebaseerd?
Op die enorme migratie in de wereld. Er zijn nu 80 miljoen mensen aan het zwerven. Er zijn iets van 120 miljoen mensen die in diepe armoede en hongersnood leven. Het geboortecijfer neemt hier en daar af, in Italië, in Duitsland, in Nederland. Maar in de rest van de wereld neemt die toe. En al die verhalen... Nee,
dus het komt wij gaan groeien door migratie. Want ja, we krimpen Nederland omdat we nog maar 1,6 kind krijgen gemiddeld.
Ja.
Ja, dus het feit dat er in andere landen mensen bijkomen, die gaan volgens u migreren, die komen wel deze kant op.
Heel begrijpelijk overigens, hè?
Ja. En dat is het probleem. Want ik hoor u praten over het feit dat het is een kwestie van verdeling. Dus het is niet een kwestie van klimaat. We zijn met te veel mensen, we putten de aarde uit. Dat heb ik u niet horen zeggen.
Ja, dat is een andere factor. Dat is een andere factor. Die speelt ook een enorme rol. De wereld warmt op. De aarde warmt op. En we kunnen stoeien over de oorzaak daarvan. En we hebben een ontzettend milieuprobleem. Als dadelijk de zeespiegel nog een metertje stijgt, wat er wel in zit, dan lopen de laagvlaktes, die lopen onder. Mm-hmm. Het Westland, Noord-Holland, Zuid-Holland, die lopen onder. Wat gebeurt er dan in Nederland? Dan zullen die provincies ontruimd moeten worden. Die mensen zullen naar het oosten moeten trekken. En dan wordt het in de rest van Nederland ontzettend druk bevolkt.
Ja, nou, we gaan het er zo verder over hebben. We gaan nu naar het nieuws van vandaag luisteren. Dan praten we zo verder met Paul Gerbrands over de verwachte toename of krimp van de wereldbevolking.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five. Deze week 5 experts over overbevolking. Vandaag de gast Paul Gerbrands, historicus en oprichter van de Club van 10 miljoen. Ja, we stevenen af op een ramp van ongekende omvang door de wereldwijde bevolkingstoename. Dat is uw stelling die van harte werd onderschreven door u. En daarom zegt u, ja, we moeten die bevolkingsgroei gaan afremmen. Dan kom je op het vlak terecht van bevolkingspolitiek.
Ja.
Hoe moet dat eruit zien als het er nu ligt?
Het is in de eerste plaats bewustwording. Zonder bewustwording doe je niets. Ik sprong een gat in de lucht toen ik zoveel jaar geleden hoorde dat China met één kind politiek begon. Toen dacht ik, nou, die hebben in ieder geval de lef om het probleem te onderkennen en er iets mee te doen. Maar de dictatoriale manier waarop dat daar ging, ja, dat voorspelde niet van goeds en dat is ook gebleken. Wat ik voorsta, dat is een parlementaire discussie op basis van een heel breed draagvlak, waarbij gestreefd wordt naar bewustwording. En wat ik u
geen dwang.
Waarvan?
Geen dwang.
Geen dwang, nee, absoluut niet.
Wel stimuleren van het zorgen voor minder kinderen?
Ja, je kunt dat stimuleren. Je kunt dat doen via een beloningssysteem van de belasting. Waarom zou je mensen die getrouwd zijn en kinderen willen, waarom zou je die fiscaal bevoordelen boven iemand die vrijgezel wil blijven? Om maar een voorbeeld te noemen. Waarom zou je kinderbijslag koppelen aan het aantal kinderen? Je kunt ook zeggen van alle lonen gaan omhoog. En als je kinderen wilt, dan moet je dat daarvan bekostigen. En dan gaan gaan we dat? Dat moet je natuurlijk nooit in één keer doen. Dan moet je heel langzaam terugdraaien. En als wij in 1994 waren begonnen met wat ik toen voorstelde, dan hadden we nu niet 1 miljoen huizen hoeven bouwen natuurlijk. Nee. Maar het moet op basis van bewustwording en van bereidwilligheid. Zoals we nu ook allemaal raar opkijken als iemand met 100 door het centrum scheurt. Ja, dat is ook op basis van inzicht. Ja. Dat doe je niet meer. Nee.
Nou. Maar nou is het natuurlijk glad ijs. Want zo gauw je op bevolkingspolitiek terechtkomt, dan kom je al snel op terreinen terecht. Ja, die niet altijd prettig zijn. En dat is een understatement. Daar had journalist en filosoof Ralf Baudelier het gisteren ook over. Hij was mijn gast gisteren. Hij zegt eigenlijk, we hebben juist meer mensen nodig. Het zorgt voor welvaart, voor creatieve oplossingen. En daarmee kunnen we alle problemen waarmee we nu kampen juist oplossen. En hij had ook deze kettingvraag voor u.
Ik heb in het begin van deze uitzending toch verteld over dat het denken over het verminderen van de bevolking bijna altijd geleid heeft tot massamoorden, of het laten uithongeren van mensen en dat soort zaken. En wat ik lees vaker stukken van hem, en hij pleit dan altijd voor dat terugdringen van die bevolking, hoe je dat zou moeten doen zonder excessief geweld te gebruiken.
Wat is het antwoord?
Ik heb net al gezegd, het is in de eerste plaats bewustwording. Maar,
ja, maar dat heeft tot nu toe niet gewerkt, die bewustwording. De hele bevolking blijft toenemen.
Maar ik wil even wijzen op het omgekeerde. Dat wel gebeurt met geweld. Je ziet heel vaak dat landen ervoor pleiten om meer kinderen te krijgen. Hè? Dan moet de kinderbijslag omhoog, dan komt Khomeini, dan moeten meer mannen in het leger. Hitler deed hetzelfde, komt met kinderbijslag. Dat zijn maatregelen die heel verfoeilijk zijn. Omgekeerd zie je eigenlijk zelden dat landen pleiten voor bevolkingskrimp. Als dat al gebeurt, dan gaat het meestal om het uitroeien van een minderheid. En dat is iets anders dan het wereldwijd terugdringen van de bevolking. Want ik kijk daarbij niet naar kleurtjes, naar godsdiensten, naar afkomst. Ik zou zeggen, er wonen te veel Duitsers. En of dat nou Duitsers zijn met zwart haar of met krullen, dat is niet aan de orde. Er moeten minder Duitsers komen, er moeten minder Belgen komen, er moeten minder Eskimo's komen. En dat gaat op basis van overleg. Van jongens, dit kan zo niet langer. En dat is mijn hele boodschap.
Die boodschap verkondigt u al 25 jaar. Op alle mogelijke manieren. En vindt weinig weerklank.
Ja, wat ik u net al zei. Dus mensen willen dat niet. Die willen, als iemand 3 kinderen wil of 4 kinderen, dan doet hij dat. En er gaat ook geen enkele maatschappelijke druk vanuit. En ja, druk is ook niet het ideale woord. En dwang al helemaal niet. Het is een ontzettend moeilijk probleem. Maar als je dat als politicus voortdurend ontwijkt, omdat je bang bent dat je stemmen gaat verliezen. Want ja, dat is natuurlijk zoals partij A zegt, je mag er maar 1 kind, dan zegt, gaat iedereen naar partij B, zo werkt dat nou eenmaal. Dus het blijft een spelletje van aftasten. En het gevaar is dus levensgroot dat er niks gebeurt. En dat we straks inderdaad met 15 miljard mensen zitten en 25 miljoen mensen in Nederland. En ja, dan krijg je dus waar ik bang voor ben, dan krijg je dus een wereldrevolutie.
En hoe voorkom je dat? Want dat is dus de angst. Ja. En die angst hebben we besproken.
Ja,
dat wil je voorkomen. Dan zegt hij, ja, dat wil ik. We moeten we stimuleren. Maar dat lijkt
kunnen hoogontwikkelde landen, zoals Nederland, Duitsland, die kunnen daarmee beginnen. Die kunnen een voorbeeldfunctie vormen voor de rest van de wereld. En die kunnen zeggen van, wij willen uitrekenen hoeveel vierkante kilometer we hebben, hoeveel mensen hier kunnen wonen, optimaal.
Nou, dan
geef je een voorbeeld.
Stel, ze luisteren naar u. We doen een gedachteoefening. 10 miljoen mensen mogen in Nederland wonen. Stel, u bent degene die dat moet bewerkstelligen als premier van Nederland. Wat zou u doen?
Ik zou in de eerste plaats een heel duidelijk signaal afgeven. Vanaf nu iedereen die 1 of 2 kinderen krijgt, kinderbijslag, daarna niet meer. Ik zou spotjes maken met de mensen te wijzen op de problemen die er zijn. Dat als we zo doorgaan, dat er straks helemaal geen wild en natuur meer is. En dat er alleen nog maar mensen zijn, dat er alleen nog maar vee is en wilde dieren om opgegeten te worden. En ik zou ze wijzen op het uitsterven van de insecten, van enzovoort, enzovoort, enzovoort. En dat begint natuurlijk op de basisschool. En dat is op de middelbare school. Ik zou iedere student van welke richting dan ook, vooral de beta's en de technische vakken, bijna een soort verplicht college willen laten volgen, om ze te laten inzien dat je niet alles met techniek kunt oplossen en dat er dus andere dingen zijn. En ja, waar blijf je met je ethiek? Hè?
Dat is inderdaad wat ik onderbreek u. Dat is wat Ralph Baudelier gisteren zei. Die zei, nou, luister, de filosoof en journalist, hoe meer mensen, hoe beter. Ik vat het heel kort samen. Hij zegt, wij mensen zorgen inderdaad voor allerlei oplossingen. Dus en het zorgt meer mensen zorgt voor meer welvaart.
Nee, want het hangt er op. Ik heb u net gezegd, als de zeespiegel stijgt en dat gaat gebeuren, dan zijn de hele Noord-Duitse laagvlakte en het Westland, die zijn verdwenen. En dan heb je dus veel minder landbouwmogelijkheden. Krijg je grotere hongersnoden op meer mensen op een kleiner gebied, om maar een voorbeeld te noemen. En dan gaan we zeggen,
hier zei, ja, maar het is hier vol in Europa, maar Afrika is buitengewoon dun bevolkt. Dus ik zie het probleem niet.
Nou, ik wel, want wat er nu in Nigeria gebeurt, dat gebeurt straks ook in Zambia. Wie zegt dat dat niet gebeurt? En het is dus, en wat we wel doen intussen, we zijn heel erg onethisch bezig, want heel stiekem erkennen we het probleem wel. We hebben de dikbil. Dat is een veredelde koe. En die moet meer vlees opleveren. Als je ziet hoe daar een kalf uitkomt via een keizersnede, dat is ongelooflijk. Dat is weinig ethisch. Als je ziet hoe we bezig gaan met vakantiespreiding, met flatbouw. Alleen al het luttele feit dat we flats hebben, dat betekent gewoon dat er een overbevolkingsprobleem is.
En sorry, maar nu, het feit dat we flats hebben, betekent
dat we overbevolking dat we dus boven elkaar zijn gaan wonen. Ja? Betekent dat economischer is, dat we zuiniger moeten zijn met onze oppervlakte rond te gaan. En we hebben nu ook koeienflats.
Het is toch geen gevolg van overbevolking?
Ja, wel degelijk. Wel degelijk.
Op wat voor manier
waarom denkt u dat in Manhattan de huizen zo hoog zijn? Iedereen wil daar wonen.
Ja, precies.
En je kunt dan ergens meer een tuintje hebben.
Nee maar oké, als het ideaal is dat iedereen een tuin moet hebben, dat is iets anders. Maar Ralph Baudelier zei gisteren ook, dit is eigenlijk misschien nog wel milieuvriendelijk als je allemaal in een appartement woont.
Ja, dat weet ik niet, want je hebt ook nog iets als psychisch welzijn. En ik weet niet of dat zo ideaal is om boven elkaar, naast elkaar en onder elkaar te wonen. Daar heb ik grote vraagtekens bij.
Nu zijn we zijn al een hele poos in gesprek. En telkens hoor ik hoor niets van u over de klimaatverandering en de invloed van de mens erop. Dat we met steeds meer mensen zijn en dat daardoor ook het klimaat de dupe.
Nou ja, ik heb u net aangegeven dat de landbouwgebieden onder water komen te staan als eerste. Maar ja, opwarming van de aarde is natuurlijk een gigantisch probleem. En wat ik daar zo interessant aan vind, is dat milieudeskundigen en milieufanatici en milieuwetenschappers voortdurend roepen dat zij die opwarming van de aarde wel in de hand kunnen houden. En toch wel met 1 of 2, misschien wel met 3 graden kunnen tegenhouden, terugdringen. En dan denk ik, dat zijn vast geen mensen die meer in God geloven. Die niet meer in God geloven. Maar ze spelen wel zelf voor God, want hoe willen ze dat doen?
En door te zorgen dat er minder uitstoot komt.
Dan heb je het over vervuiling. De opwarming van de aarde komt door de zon. Dat zijn kosmische effecten. En de zon zorgt er iedere keer weer voor. Dat zijn periodes van miljoenen jaren waarin dat gebeurt. Dat het heel koud wordt. En dan bevriest het water. En dan krijg je ijstijden.
Wij mensen hebben geen invloed op de opwarming van de aarde, zegt u.
Ja, we hebben wel invloed op de opwarming van de aarde. En als wij de opwarming van de aarde willen terugdringen, dan zal dat misschien met 1 of 2% gebeuren. Maar de zon gaat zijn eigen gang. Daar hebben wij totaal geen invloed op. En wat ik nou zo gek vind,
de afspraken in Parijs die gemaakt zijn over de uitstoot om die te verminderen, dat is eigenlijk,
dat is leuk. Dat is vervuiling. De vuile lucht, de smerige stank, dat is de vervuiling. En die zal ook wel bijdragen tot de opwarming van de aarde. Maar de essentie van de opwarming van de aarde komt van buitenaards. En ik zal u 1 voorbeeld geven. We hebben 40 ijstijden gehad. En 40 keer kon je bij wijze van spreken over de bodem van de Noordzee lopen. En toen begon de zon weer aan te trekken. En toen smelde het ijs, verdween al het ijs. En ja, dan liep alles weer onder water.
Toch,
en dat gebeurde iedere keer, terwijl er nog geen mens was.
Nee, dat zal allemaal best. Maar inmiddels is volgens mij zijn bijna alle wetenschappers er toch wel van overtuigd dat wij invloed hebben op de opwarming van de aarde. Het verbaast me dat iemand die zich druk maakt om bevolkingsgroei, om overbevolking,
ja,
juist dat element onvermeld laat. Dus nee, niet zegt van ja, het feit dat er meer mensen zijn, ja, leidt tot meer uitstoot, leidt tot klimaatopwarming.
Ja, dat is vervuiling.
Maar meer zegt, mensen, nee, dat is niet zo.
Meer mensen leidt tot meer vervuiling. En het milieu is het ergste wat nu op de wereld aan de gang is. Dat moet worden teruggedrongen. Al dat plastic, al die CO2, al die vervuiling. Dat kunnen we terugdringen. Dan krijgen we een schonere wereld. Maar de opwarming van de aarde, die wordt maar voor een heel klein gedeelte door de mens veroorzaakt.
Hoe weet u dat? Er is een internationaal klimaatpanel, er zijn conferenties in prijs gehouden, er zijn internationale wetenschappers die het hierover eens zijn, en Paul Gerbrand zegt, nee, dit is niet zo.
Dan heeft u niet goed geluisterd. Ik zeg net, we hebben al 40 keer een ijstijd gehad, en 40 keer is het ijs gesmolten, en toen bestond...
Maar dat betekent toch niet dat nu mensen geen invloed hebben op de opwarming van de aarde?
Dat is onzin. Als het 40 keer
maar
gebeurt...
Maar hoe kunt u zeggen dat het onzin is, terwijl het dus internationaal gezien wetenschappers het daar unaniem over eens lijken te zijn?
Nou ja, dat is al zo vaak gebeurd.
Zij hebben het allemaal verkeerd.
Toen Darwin vertelde dat de mens van de aap afstamde, waren de heersende elite, de wetenschappers van toen, die verketterden hem, die man is helemaal gek. En dat zullen ze nu van mij ook wel zeggen, die man is helemaal gek. En dat is met Spinoza gebeurd, dat is met Copernicus gebeurd.
Het is een mooi rijtje waar
je in staat.
En
nu zijn die wetenschappers dood. En wat blijkt, Copernicus had gelijk, Galilei had gelijk, Spinoza had gelijk, Darwin had gelijk.
En zo zal het ook met Paul Gerbrand gaan.
Dat weet ik niet. Ja. Ik ben maar een kleine jongen. Maar als ik zeg, 40 keer is er een ijstijd geweest,
dat punt
en is
het gemaakt.
Ijs gesmolten, terwijl er nog geen mens, geen kampvuurtje, geen CO2, geen auto was.
Nee, helder, maar dat punt is gemaakt. We spreken zo verder, dan spreken we ook verder over hoe het dan moet als er bijvoorbeeld een bevolkingskrimp is, zoals er nu in ons land dreigt te komen. Dankjewel, Iwan.
BNR Nieuwsradio. The Big Five.
Je luistert naar BNR's Big Five van de overbevolking, met vandaag de gast Paul Gerbrands, historicus en oprichter van de Club van 10 miljoen. Zet zich al een kwart eeuw in de strijd tegen overbevolking. We hadden het al over die cijfers waarvan u zei, die wantrouw ik. Maar toch, het lijkt zo te zijn dat de bevolking hier in Nederland krimpt. 1,6 kinderen krijgen we hier gemiddeld in Nederland. We, vrouwen in Nederland. En daarmee hebben we een ander probleem, de vergrijzing. Dat heeft grote gevolgen voor de arbeidsmarkt, het pensioensysteem, de zorg. Dus je zou ook kunnen zeggen dat een afnemende de bevolking niet alleen maar voordelen heeft.
Er is sprake van vergrijzing. En dan zou ik zeggen, spring op die rijdende trein. Dat krijgen we aangereikt. Er is een golf van mensen, een grote groep mensen die straks overlijdt. Dat is de kans om terug te gaan naar een kleiner bevolkingsaantal. En wat ik dus nu echter hoor, is Rutte steeds meer expats aan wil trekken. Andere partijen roepen dat je allerlei verpleegkundigen naar Nederland moet halen om open plekken in te vullen. En dan denk ik, ja, dat is het probleem voor je uitschuiven en verplaatsen. Want die mensen worden straks ook weer... Ik zou zeggen, spring op die trein. Dat is een prachtkans. Maar niemand durft dat. Ja, dan kunnen we de AOW niet betalen. Dat is een technisch probleem. En dan draai ik het nog eens even verder om. En dan zeg ik, is de economie er nou... is de economie nou een heilige koe? Of is de economie nou een middel om de mensen hier gelukkig te krijgen?
Ja, u mag iets meer in de microfoon praten. Ja, ja, dan dus de economie, is die een heilige koe, zei u? Of is dat een middel om de mensen?
Ja, laat ik het anders zeggen. In Denemarken, dat is net zo groot als Nederland, wonen 5 miljoen mensen.
Uh-huh.
En die hebben een schitterende economie. Die hebben geen enkele immigratie meer. Heel laag geboortecijfer. En die economie met 5 miljoen mensen, die draait als een lier. Kijk naar Duitsland, die hebben 225 inwoners per vierkante kilometer. Een economie ongekend. Mm-hmm. En wij hebben twee keer zoveel inwoners als Duitsland. Wij hebben 500 mensen per vierkante kilometer. Zou de Nederlandse economie niet heel welvarend kunnen zijn met ook de helft, 250 inwoners per vierkante kilometer? Dus voor die economie hoeven we het niet te doen. Dus dat hele verhaal van die vergrijzing, dat er dan banen verloren gaan, dat is allemaal geklets. De enige die dat belangrijk vindt, dat is de luierfabrikant. En de grote jongens die eraan verdienen.
Ja,
maar
ja,
als je belang hebt voor de natuur en voor andere zaken, ja, dan zou ik zeggen, spring op die trein.
Ja. Maar toch, demograaf Jan Latte, u kent hem,
ja,
vooraanstaand demograaf, die pleit er juist voor om van kinderen een minder grote financiële last te maken. We moeten volgens hem jongeren stimuleren om kinderen te nemen, want anders stemmen we af op een demografische crisis. Nu citeer ik hem.
Ja, je hebt natuurlijk een minimum population. Als je onder een bepaald minimum gaat zitten... dan kun je je land niet meer overeind houden. Dan heb je geen rechters meer, heb je geen politie meer. Dus er is altijd een bepaald minimum dat je in de gaten moet hebben. En er is ook het maximum. Als je daarboven zit, ja, dan explodeert de boel.
Is dat ideaal nog steeds die 10 miljoen? Dat is het ideaal van Nederland?
het optimum dat er tussenin zit, daarvan heb ik altijd gezegd, is 10 miljoen. Maar zo langzamerhand, ik moet het u eerlijk bekennen, ben ik tot de conclusie gekomen dat 4 à 5 miljoen inwoners voor Nederland leidt tot veel meer duurzaamheid. Dan hebben we een ecologische footprint die verantwoord is, want nu plunderen we de hele wereld leeg. En ik denk dat 10 miljoen nog te hoog gegrepen is. Maar daar ga ik niet meer op inzetten. Want ja, dan zeggen nog meer mensen van die man is gek. Zullen ze toch wel zeggen.
Ja. Want voordat het over u persoonlijk hebt, want daar heb ik wel vragen over. U noemde iets in een bijzin daar straks. U had het over een wereldrevolutie. Ja. Dat die dreigt uit te breken met de huidige bevolkingsgroei. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Nou, we hebben gezien wat er zich heeft afgespeeld in de tijd van Marx, in de tijd van de laatste tsaren, 1917, wat er in Rusland gebeurd is en hoe er in heel Europa revoluties uitbraken, 1830, 1848, 1870. Als je je realiseert hoeveel mensen er in de wereld straatarm zijn, die heel graag voor hun kinderen een betere toekomst willen, en die bereid zijn, bij wijze van spreken, de Middellandse Zee zwemmend over te steken. Die mensen zijn wanhopig, die vluchten, die klimmen over muren, door prikkeldraad enzovoort. Die mensen die willen het beter hebben, geeft die mensen eens ongelijk. Die komen massaal in beweging en dan krijg je een wereldrevolutie waarbij de Russische revolutie in het water valt. Daar ben ik bang voor.
Want over die angst, dat is eigenlijk denk ik een drijfveer geweest de afgelopen 25 jaar.
Ja, ja. Maar los daarvan, denk ik,
wat heeft die strijd u persoonlijk nu, die visie, het feit dat u het ziet en andere mensen niet, zoals u zelf zegt, wat heeft dat u gebracht?
Een nog sterkere overtuiging dat overbevolking de moeder is van alle problemen die we nu hebben.
Maar dat is de overtuiging. Maar
dat is mijn overtuiging.
Ja, maar want u zegt zelf, u heeft herhaaldelijk gezegd dit uur, van ja, mensen zullen wel denken dat ik gek ben.
Ja, dat zeggen ze van, dat zeiden ze binnen het CDA van Pieter Omtzigt ook.
Ja, ja, en u noemde andere
mensen. Ja, moet gesensibiliseerd worden. Ja, dat kun je doen in een vriendelijk gesprek. Dat kun je ook doen met een these natuurlijk.
Maar wat ik bedoel is, in uw persoonlijke leven, wat heeft deze strijd u zelf opgeleverd? Behalve die overtuiging.
Ik ben niet verzuurd. Ik ben helemaal niet verbitterd. Ik vind het jammer. Ik heb mijn best gedaan. Na 25 jaar voor de voorzitterschap heb ik gedacht, ik ben moe gestreden. Ik wil nog wel een keer mijn stem laten horen. Zoals Jan Terlouw het ook af en toe doet. Dat kan nooit kwaad. Maar ik denk van ja, als wij zo doorgaan, dan zijn wij als mensheid over 800 jaar verdwenen. Want als er geen wereldrevolutie uitbreekt, dan slaan we elkaar de hersens in. Dan komt er een oorlog of een kernoorlog. In Afrika vechten ze om een stuk hout. In het Midden-Oosten vechten ze om olie.
De angst is niet minder geworden, met andere woorden.
Het is alleen maar groter geworden. Niet.
En het feit dat mensen om u heen er niet naar lijken te willen luisteren, dat helpt dan ook niet.
Nou, dat is ook maar voor een deel waar. Ik hoor steeds vaker, op radio en televisie, het woord overbevolking vallen. Ik lees het steeds vaker. Alleen, ik constateer dat men nog lang niet zo ver is als ik had willen zijn. Ik ben ergens nog steeds een roepende in de woestijn, maar die zijn er in het verleden vaker geweest. Nou, daar heb ik me bij neer te leggen. En verder ben ik maar een kleine jongen zonder capsones. Dus ik leg me er ook helemaal bij neer.
Morgen is hier te gast Michiel Servaas, directeur van Oxfam Novib. Die kettingvraag die u kreeg van Ralf Baudelier, u mag weer een kettingvraag stellen aan hem. Wat zou u van Michiel Servaas van Oxfam Novib willen weten?
Ja, ik denk dat hij en zijn organisatie zich inzetten voor de emancipatie van de vrouw, voor de onafhankelijkheid van de vrouw in de wereld. Nou heb ik begrepen dat de Franse regering 10 jaar geleden de kinderbijslag heeft verdubbeld, omdat de Franse regering vond dat het aantal Fransen schrikbarend achterbleef bij het aantal Duitsers. Ik vond dit een zeer vreemde argumentatie om de kinderbijslag te verhogen. Ik zou hem willen vragen, hoe kijkt hij überhaupt aan tegen kinderbijslag?
Oké, ik ga het hem morgen voorleggen. Heeft u al de kleinkinderen? Hoeveel?
6.
Dat zijn veel, hè?
Van 3, dat is ieder 2.
Ja, dat mag dan net.
Valt nog mee, hè?
Ja.
In het gebied waar ik nu woon was 16 kinderen heel gebruikelijk. Nou,
geniet van die kleinkinderen,
ja,
zou ik
dank
ook willen
wel
zeggen. En dank voor de komst, Paul Gerbrands, historicus en oprichter van de Club van 10 miljoen. Morgen zijn we dus weer, dan met Michiel Servaas. En nu op deze zender Ivan Verrips van BNR Breekt. Tot morgen.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.